Tjitske, ga je vaak met de trein?
Nou, best regelmatig, ja.
En hoe zou jouw ideale treincoupé eruit zien?
Nou, ik zou eigenlijk best wel weer zo'n... Dat je echt zo'n coupé hebt met deurtjes. Dus het lijkt me eigenlijk best lekker als je een soort mini-coupé'tjes zou hebben.
Eén-persoons-coupé'tjes?
Ja, één of twee-persoons-coupé'tjes. Gaat natuurlijk wel helemaal in tegen het idee dat je elkaar af en toe ook nog eens ontmoet in de openbare ruimte. Maar...
Ja, wil je wel mensen ontmoeten in de trein eigenlijk? Ja,
ja nee, dat is natuurlijk... Dat wil ik helemaal niet.
Dit is Ongesigneerd. Een serie over onopvallend design. Gemaakt door Tjitske Musche en Laura Stek.
Heb je nooit een leuke ontmoeting gehad in de trein?
Zeker. Ja, ik herinner me een hele leuke saxofonist die ik in de nachttrein een keer heb ontmoet.
Deze aflevering... De treincoupé.
De gelauwerde historicus Tony Judd publiceerde vlak voor zijn dood The Glory of the Rails, een lofzang op de trein. Hij beschreef de trein als maatschappelijke noodzaak. Als we de trein afschaffen, waarschuwde hij, dan zouden we in wezen erkennen dat we niet meer weten hoe we moeten samenleven. Grootse woorden, maar probeer daar maar eens aan te denken als je met z'n allen stilstaat vanwege een seinwisselstoring. Of de klamme oksel van je buurman voelt als er geen plek is om te zitten. Treininterieurontwerpers moeten op twee niveaus denken. Dat van het individu en dat van de massa. Hoe doen ze dat? En hoe ziet de ideale coupé eruit?
Hallo.
Dankjewel.
Hoort dit er ook bij?
Ja, dat is gedaan.
Acteur Paul Hane is een fervent treinreiziger. Hij koestert een diepe liefde voor de trein.
Het rare is dat je uitzicht wat eigenlijk deprimerend is... vanuit de trein toch weer aantrekkelijk is. Dat is net als met het eten. Het meest smerige eten in de trein aanvaard ik toch als lekker.
De ICE van Amsterdam naar Frankfurt is een van zijn lievelingstreinen. We zitten in een ruime coupé... en vriendelijke conducteurs reiken ons gummibeersnoepjes aan.
Oh ja, het is lekker.
No, thank you. This is enough.
Kijk, hier heb je nog echte hoofdkussentjes ook. Die zijn zacht. Kijk, je kan het er niet afhalen. Maar je kan het wel horen, denk ik, als je erover wrijft.
Ja, dit is zacht.
Kijk, en hier heb je een zonnescherm wat je naar beneden kan trekken, zo. En dat is een soort raster. En in Nederlandse treinen heb je dat niet. Vroeger had je in de Nederlandse treinen... nepgordijntjes, dat je aan beide kanten van het raam had je wel een soort gordijntje, maar daar kon je niks mee doen. Dus oplichterij eigenlijk.
En verkeerd design in de trein kan vanzelf iets gaan zeggen over de hele treinbeleving. Want Paul Hanens commentaar over de gordijntjes gaat naadloos over in de ergernis over de communicatie rond vertragingen.
Omgeroepen, de trein van 6:30 vertrekt over 20 minuten. Niet de trein van 6:30 heeft 20 minuten vertraging, maar vertrekt over 20 minuten. En dat vind ik ook een vorm van oplichterij.
Iemand die weet hoe belangrijk het interieur van de trein is, is Niels Grijf.
Ik heb helemaal geen spoorwegaffiniteit. Ik had wel een spoortrein, maar die is meer voor mijn vader.
Hij werkte van 1970 tot 2011 als ontwerper bij de Nederlandse spoorwegen.
Ik ben niet echt een spoorseksueel, zoals het heet.
Nee. Een wat?
Spoorseksueel heet dat. Dat zijn mensen binnen en buiten de spoorwegen die helemaal gek van treinen zijn.
En ben je nu met de trein gekomen?
Nee, ik ben met de auto.
Grijf is bezig met een boek over treindesign en neemt daarin zijn eigen ervaringen mee. Hij was de eerste ontwerper die in dienst werd gesteld. Daarvoor deden de ingenieurs de inrichting. Technische mensen die niet per se bezig waren met de treinbeleving.
Er gaat ook wel zo'n grapje dat de ingenieurs zeiden van... hoe vind je van die trein? Ja, die trein die rijdt wel geweldig. We hebben alleen zo'n last van die dingen die steeds in de weg lopen. Weet het ook alweer? Oh, je reizigers, ja. Mensen moesten gewoon op een stoel hebben en zitten, kop houden en gaan met die banaan. Dan kun je tegenwoordig echt niet meer mee aankomen. En terecht.
Dat veranderde in 1968, toen de NS in een grote crisis belandde. De mijnen waren gesloten en het goederenvervoer kreeg concurrentie van de vrachtwagen. Daarnaast ontwikkelde de reiziger zich van maxschaap tot kritisch consument.
In de loop van de 70 jaren zijn mensen steeds meer gevoel voor krijgen voor het inrichten van een huis, onder meer door IKEA. En de auto's gingen er veel beter uitzien. Dus mensen kregen zelf, ook door mode, door kunst, door film, noem maar op, kregen veel meer gevoel voor vorm, voor kwaliteit. Als je in die tijd een Volkswagen had, die zag er al beter uit van binnen dan de trein.
In 1970 werd daarom het plan Spoorslag 70 ingevoerd.
En dat hield in dat het hele bedrijf op de kop ging.
Met Spoorslag 70 werd eerst het exterieur van de trein aangepakt. Tot dan toe waren de treinen donkerblauw, grijs of bruin. Maar grafisch ontwerper Gert Dunbar wilde de trein lekker uitlichten en maakte hem geel met blauw. Het werd gezien als een gouden greep.
Nou, omdat het herkenbaar is qua lelijkheid, denk ik. Dat mensen dan meteen, oh ja, dat zijn die lelijke treinen.
Niet door iedereen dus. Maar herkenbaar is het inderdaad. Niels Grijf boog zich over de inrichting. Maar omdat hij de eerst aangestelde designer was, was er nauwelijks inspiratie voorhanden.
We wisten eigenlijk niet goed wat we wilden. We deden ons uiterste best. We lazen heel veel autobladen. Nou, dan zie je Mercedes en dit is BMW.
Dat vind ik dus heel grappig, want dit is een compilatie van allemaal auto-interieuren, ja. En een auto. En er staat dus een klein NS-logootje om. Ja.
Renault 20 TS, de 2 liter met inhoud.
Nieuw was dat er gekeken werd naar de verschillende functies van de treinen. De stoptrein, de dubbeldek Intercity en de hoge snelheidstrein vroegen allemaal om een eigen inrichting.
Bijvoorbeeld voor de stoptrein, daar zit je ongeveer 20 minuten in. Dus kunnen je stoelen breder zijn, kun je meer staanplaatsen aanbieden. En voor Intercity treinen zit je langer in, 50 minuten, 3 kwartier. En dan moet je dus luxueuzer zitten, moet je je stoel kunnen verstellen, moet je leesverrichting hebben, moet je, ja, dat is allemaal, dat is een ander interieur. En daar hebben ze heel erg op ingespeeld.
De stoelen werden door ergonomen eindeloos getest op zowel grote als hele kleine mensen. De stoffen werden gemaakt door kunstenaars die ook de tafeltjes, de jashaakjes en de treinkunst verzorgden. Een geïntegreerd design dat in de jaren 80 met het opkomende vandalisme ook nog eens hufterproof moest zijn.
In de dubbeldek Intercity trein zie je geen enkele zichtbare schroef. Want schroeven willen mensen altijd een draaien.
Vanaf de jaren 70 tot halverwege de jaren 90 werd het hele interieur nog intern ontworpen. Als een soort gezamtkunstwerk. Maar tegenwoordig komen de treinen van externe producenten.
Die kun je kopen van de plank heet dat. Of gewoon uit een brochure. Die worden gewoon aangeboden door beurzen, complete treinen. Dan kun je alleen nog de kleur bepalen. Maar de spullen in die trein, al die componenten, komen allemaal verschillende bedrijven af. En daardoor is het geen samenhang.
Aan beide kanten van het raam hoort een stoel te zitten. En een stoel hoort niet midden in het raam te zitten.
Paul Hane zit inmiddels in een andere trein. Niet meer de mooie Duitse ICE, maar de Intercity.
En hier heb je dus geen, ja, wel een soort tafeltje, maar het is meer een uitstulping wat uit de trein komt, dan het echt een prettig tafeltje is. En wij zitten nu bij het raam, maar naast ons zijn ook nog plaatsen en die hebben dan geen tafeltje. In Nederland zou het echt tijd worden voor een upgrade van de Nederlandse trein. Als je die lange trajecten hebt, dat je er wel in de trein kan reserveren. Dat je een restauratierijtuig hebt, dat je krantenservice hebt.
Vroeger had je een trein met een kapper erin, met een bibliotheek, met een whiskybar. Zoals met een crèche, dat je gelast had van je kinderen.
Waar was dit?
Ja, dat is in Amerika, hadden ze dit soort treinen.
Dit is Arne Leibers van Mecano Architecten. Mecano en Gispen kregen van de spoorwegen de opdracht de trein van de toekomst te ontwerpen. Leibers keek daarvoor verrassend genoeg naar het begin van de treingeschiedenis.
Ook als je gewoon kijkt in de treinen in Europa van vroeger, die waren heel luxe. Je had van die hele luxe coupés waar de koffie zeg maar werd gebracht, waar je kon eten. Dat is natuurlijk in de standaardisatie is dat veranderd, omdat het voor iedereen beschikbaar moest gemaakt worden. Dat heeft ervoor gezorgd dat het heel snel richting een buis ging, waar ze gewoon zoveel mogelijk plekken in hebben gemaakt. Wat ook begrijpelijk is. Alleen denk ik wel dat dat hand in hand kan gaan met een omgeving die ook nog aantrekkelijk is.
Niet dat Leibers terug wil naar de 19e eeuw, waar de trein alleen voor de elite was. Maar hij streeft wel naar meer diversiteit in de trein. Een soort minimaatschappij in plaats van alleen een vervoersmiddel.
We zijn gespecialiseerd in bibliotheken. Dat is ook een verlengstuk van het publiek domein, waar mensen op een andere manier samenkomen en waar je ze eigenlijk samen wil brengen. Je hebt natuurlijk nu eerste en tweede klas. En dan betaal je voor eerste meer dan voor tweede klas. Maar je zou die range eigenlijk nog veel groter kunnen maken. Waardoor eigenlijk eerste en tweede klas verdwijnt. Wat misschien ook een beetje iets geks heeft. Omdat het gelijk mensen klasseert. Terwijl je kan ook nadenken over een voorzieningslevel. Dus als je een heel laag voorzieningsniveau hebt. Dat je bijvoorbeeld niet eens kan zitten, maar dat je moet staan. Betaal je wellicht veel minder dan op het moment dat je een voorzieningslevel hebt. Dat je een plug-and-play scherm hebt. Dat je gelijk je serie kan kijken. Of misschien dat je een perfecte plek hebt waar je een overleg kan plegen. Zodat je je werk kan doen. Daar heb je wellicht wat meer geld voor over, maar die range kan veel groter zijn.
In het ontwerp zitten hoge bartafels waar koffers goed onder passen. Er is een tribune voor groepen en voor de snelle reiziger zogenaamde stitplekken. Een halve zit om de capaciteit hoog te houden.
Een zetel die iets kleiner is, waardoor je dus iets meer hangt. En dat is dus het woord stitten wat van de NS komt.
Mensen die willen wel zitten en die willen helemaal geen fitness doen in een trein.
Voor Paul Hane zijn er in het ontwerp ook lekkere stoelen opgenomen. Die liggen wat dieper in de trein. Ook wordt de klassieke opstelling van tweetjes en viertjes voor een deel vervangen voor eenpersoonsplekken.
De meerderheid reist individueel. De stoel waar de meeste mensen voor rennen. Je hebt een paar van die eentjes waar sommige mensen echt een sprint voor trekken. Die proberen we wat meer te faciliteren.
Het valt mij ook op, trouwens, dat Nederlanders in de trein vaak hard schreeuwen. Dat ze denken dat ze thuis zijn.
Dat is iets wat we dus niet veranderen. Dat kunnen we ook niet veranderen. Wat wij wel proberen is om na te denken over bijvoorbeeld akoestische absorptie. Ervoor zorgen als mensen in een plek zitten waar ze kunnen samenpraten, dat daar wellicht een soort kapje omheen zit. Als er iemand asociaal doet, blijft iemand asociaal ook in onze trein. We proberen er alleen zoveel mogelijk rekening mee te houden.
Of de trein er daadwerkelijk gaat komen, is nog de vraag. Er moet eerst, zoals altijd, geld komen. Ondertussen zullen we het moeten doen met wat er is. En laten we dan vooral aan historicus Tony Judd denken. De trein als het summum van de civil society.
Ik geloof dat heel veel mensen helemaal in de trein helemaal niet in contact willen komen met andere mensen. Maar toch doe je het. En misschien niet op een manier dat je gelijk met elkaar praat. Maar het heeft te maken ook met oogcontact. Het gevoel dat je met andere mensen bent. En als het daar niet lukt, ja, dan heb je wel een probleem.
We zijn trouwens ook helemaal niet gecontroleerd omdat we aan het praten zijn. Dus op die manier kun je ook gratis reizen eigenlijk.
Ongesigneerd is mede mogelijk gemaakt door het NPO-fonds.